aan de orde van behandeling is zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 4. Daar vraagt onderwijzer in vraag 9, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En het antwoord luidt, nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide, over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? En het antwoord luidt, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Wij zouden hierboven willen schrijven, God heeft de mens recht gemaakt, maar wij hebben veel vonden gezocht. In die zondag 4 kom je enkele vragen tegen die getuigen van het wanbegrip van ons mensen. Je zou haast zeggen, hoe komt het bij een mens op? Hoe durft hij te zeggen? Doet dan God de mens soms onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Dat is iets dat in veler harten wel opgekomen is. Bij de een sterker misschien dan bij de ander. De een heeft er misschien meer mee te maken gehad in zijn persoonlijke leven dan de ander. Die innerlijke strijd, dat verzet, dat zoeken naar een uitweg. Voor die waarheid dat God van ons alles eist. En dat wij niets hebben. En dat wij niets kunnen betalen. Nou ja, dogmatisch gezien zou je zo'n vraag van tevoren al kunnen uitsluiten. En als uitgangspunt nemen dat God volmaakt is en goed. Ja, dat hij een volmaakte en oneindige geest is in wie het onrecht niet en nooit gevonden wordt. Maar de Heidelberger stelt ten dele ook deze vraag om een antwoord te kunnen geven. En om ons, zoals de Heidelberger wel meer doet, te kunnen leren hoe erg het eigenlijk met ons erbij staat. Want nogmaals, op zichzelf zou je zeggen, hoe kan nou een schepsel zoiets zeggen, iets vragen? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zou het in de gedachten van een mens wel ooit opkomen? De gevallen mens, de mens der zonde, laat hij zich wel iets aan God gelegen liggen? Of leeft hij eigenlijk maar een beetje voor het vaderland weg? En is hij te dood om vijandig te zijn? En te lui om een vraag te stellen? Ja, dan moeten we wel bedenken dat de Heidelberger ons hier verplaatst onder degene die onder het woord van God verkeren. En die dus dagelijks geconfronteerd worden met de waarheid. Nou zijn die mensen dan ook zo, dat ze misschien denken, waarom doet God dit en waarom doet God dat? weet van Luther dat hij zegt, ik haatte dat woord gerechtigheid. Altijd maar dat woord gerechtigheid. En als je dan geen gerechtigheid hebt en je probeert van alles te doen om enige gerechtigheid aan te brengen, om bestaansgrond voor de Heere God te vinden, en je ontdekt dan altijd maar weer dat je tekort schiet. Nou, dan kan ik me levendig indenken. Dat een mens zegt, ja, is dat nou wel eerlijk? Is het nou wel eerlijk om tegen een lamme te zeggen, loop eens een eindje? En tot een blinde, lees dat boek eens. En tot iemand die totaal invalide is om hem de stad Gods te laten bouwen. Is toch ergens ook wel. Ja, wel begrijpelijk dat de mens tot die vraag komt. God eist in zijn wet dat wij hem lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. En wij kunnen dat niet. Dat voelen wij als oneerlijk aan. Want wij zeggen naar een spreekwoord, waar niet is, daar verliest de keizer zijn recht. En nog eenvoudiger hoor je wel eens zeggen, van een kikker kun je geen veren plukken, met andere woorden, als er niets is. Dan is er ook niets te halen. Ja. Ja. Je moet natuurlijk wel even in oogenschouw nemen. Je kunt zo'n spreekwoord wel gebruiken, maar dan ben je ook failliet. Dan word je failliet verklaard. Dan is er niks meer te halen. Wat er nog is, als er nog wat is tenminste, hier is niks meer. Maar als er nog wat zou zijn in het natuurlijk leven, dan wordt dat aan de schuldeisers uitbetaald. En de rest die schuld, nou ja. Ik zeg niet dat het zo bij God ook is. Maar ik zeg wel, wij kunnen wel wat zeggen en vragen, is dat nou rechtvaardig? Maar je zou ook kunnen vragen, hebben wij ons faillissement al voor ogen gehad? Hoe vraag je dat nou? Vraag je dat nu als een mens die toch denkt het op een ogenblik nog te kunnen redden? Of op de lange duur God nog wel genoeg voldoening te kunnen geven? Nee. Kijk, als je failliet verklaard bent, ja, dan is er niet veel te zeggen meer. Dan zijn er niet veel complimenten, want dan weet je zelf heel goed hoe de zaken erbij staan. En als je nou nog iemand hebt die er goed bij gezeten heeft en die door zijn eigen schuld en zijn eigen stommiteit en door zijn eigen wanbeheer tenslotte zo met het kapitaal van zichzelf en van anderen heeft omgesprongen dat hij failliet gegaan is. Ja, dan hoef je niet lang meer te zeuren. Is dat nou eerlijk en dit en dat en had het nou niet zus en had het nou niet zo. Maar ja, om kort te zijn, die vraag die ligt er. Waarom doet de man dat toch? Als je bij voorbaat weet dat een mens kan tegensputteren en een mens kan blaffen. Hij kan zijn eigen dood schreeuwen er tegenin, maar het helpt hem toch allemaal niet. Helpt toch niet. Want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. En op 1000 vragen weten wij niet één antwoord te geven in werkelijkheid. En daarom, wat haalt het eruit? Of we het ermee eens zijn of niet mee eens, of we het eerlijk vinden of oneerlijk. In principe haalt het allemaal niks uit. Boven alles blijft staan de mens die in waarde is, in eigen waarde en geen verstand heeft. Hij blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Hij kan goden dat rantsoen niet voldoen. De verlossing van de ziel is te kostelijk. Des te klemmender wordt de vraag dan. Nou, waarom dan toch zo'n vraag in zondag 4? Of eigenlijk wel een paar vragen. waarbij het ons net voorkomt alsof die mens toch op de een of andere manier probeert een veiligstelling te vinden voor zichzelf. Waarom die vraag? Als dan toch allemaal niks uithaalt en bij voorbaat God rechtvaardig is. Want God is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. De hele wereld is verdoemelijk voor hem. Als antwoord op die vraag van waarom dan toch zo'n kritische vraag, waar een schepsel eigenlijk niet toe moest komen. Intussen, je weet niet waar een mens toe komen kan. Waarom dan toch zo'n vraag? Omdat het niet vanzelfsprekend is dat een mens dat faillissement aanvaardt. En niet vanzelfsprekend. Want de mens die is zo, met heel zijn diepe val, is hij nog zo hoog op de been gebleven, dat hij soms zelfs zo ver gaat en zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan, wat ontbreekt mij nog? En dan moet je zo denken, het klinkt een beetje raar hoor, maar laat die Heidelberger nou die methodiek van dit soort vragen en onderwijs, laat hem zijn gang maar gaan. Laat hem maar eens een beetje zo porren met die stok in dat nijdige wespenhol waarin wij ons bevinden. Laat hij ons maar een beetje uitdagen. Want het is beter dat de mens een keer wakker geschud wordt, op welke wijze dan ook, dan dat hij zijn eigen opsluit in zijn dodigheid en net doet alsof hij het overal zo mee eens is. En net doet alsof hij zichzelf zo dom en vloekwaardig bevindt en het dringt amper tot hem door wat hij eigenlijk zegt. Het is allemaal zo vanzelfsprekend, die diepe val en die bombreuk in Adam, dit en dat. Nee, laat daar maar gerust aan wat beroering komen. Doet dan God, die grote God, onze schepper, doet hij ons daar geen onrecht? Dat hij in zijn heilige wet, waar wij van gehoord hebben, van ons eist wat we toch niet kunnen doen. Eist God dan in zijn heilige wet? Ja. Ik heb wel eens gezegd, God belooft. God belooft. Ik heb ook wel eens gezegd, het genadeverbond is dat verbond waarin God zichzelf heeft verplicht tot alles en de zondaar tot niets. En er zijn zat mensen die zeggen, ja, jullie, bij jullie hoor je niet genoeg de eis. De eis. En die moet meer gepreekt worden. De eis van Gods wet of de eis van geloof en van bekering. Ja. Ik kan er me niet al te diep in begeven op zulke praat, want de mensen die het meest over de eis praten, die leven het rustigst daarheen, in hun onbekeerde staat. De mensen die het hardst vechten uit het verbroken verbond der werken, dat wij de eis moeten horen, die mensen die zitten jaar en dag stik onbekeerd in de kerk. En je hoeft ze helemaal niet aan te praten of aan te spreken enzovoorts en zeggen, ja nou goed, dat goed, God eist. Wij moeten niet denken dat God blijft eisen. Als je heden niet doet wat God in zijn wet zegt, dan sta je onder het doemvonnis van de wet. Daar wil men niets van weten. En dat is het gevaar van die verkeerde voorstelling vaak, dat de mens die wordt neergezet op een soort tweesprong. Zolang die leeft, zit hij op die tweesprong. En zolang die leeft, staat hij onder de eis. En dan kan hij nog deze of de andere kant uit. En dat er zo weinig gevonden wordt, het radicale dat wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En wij liggen onder de vloek der wet. Want die niet gebleven is om dat te doen wat God vraagt, die is onder de vloek. Maar nou blijft men elkaar nog een beetje in het leven houden. Hebben we het vandaag niet gedaan en hebben we er vandaag geen ernst mee gemaakt. Misschien dat we er morgen nog eens een keer ernst mee maken. En ondertussen gaat alles door. Nee. Maar misschien vraag je je toch af. Zeg ja, ben je het er dan niet mee eens met die eis? Jazeker. Jazeker. Ik geloof dat er één eis is. God lief te hebben boven alles. En de naaste als zichzelf. En dat dat een vereiste is voor het leven. Om werkelijk te leven. En ik geloof ook dat God nooit van die eis af kan gaan. Want hij is God en geen mens. Als God wel van die eis af zou kunnen gaan, dan zou hij geen God zijn. Dan zou hij zijn eigen wezen verloochenen. Wat dan? Nou ja, laat het zo eens zeggen. Wij worden allemaal geboren als Adamskinderen. En als Adamskinderen hebben wij geen idee, geen begrip, geen plaats voor de genade. Voor het verbond van Gods genade. Al praten we nog zoveel over de genade, al noemen we het zelfs onvoorwaardelijke genade, zolang wij niet persoonlijk hebben verstaan in ons leven door het allerheiligst geloof dat wij buiten de deur staan en dat wij Goden dat rantsoen nooit hebben voldaan en niet kunnen voldoen, zolang redeneert toch een mens uit het verbroken verbond der werken. Hij kan het niet verstaan. En hij blijft maar praten over eis en over plicht. En op die weg worden wij nu aangevat. Door de Heidelberg. De Heidelberg komt ons daarin tegemoet. En die wil ons aantonen dat het nog maar geen kleinigheid is. Om werkelijk te geloven dat God eist wat wij niet kunnen doen. En dat de mens wel verzet kan plegen en zich daartegen verheffen. Maar wij kunnen het niet. God blijft staan. Ja, daarom zou ik die hele zaak zomaar samen willen vatten en zeggen, ja, geloof ik dat nou? Hè? Wat hij niet doen kan. Wat ik niet doen kan. En dan bedoel ik niet naar die uitwendige vorm in de zin van, ja, wat heb ik nou gedaan en wat doe ik nou? Maar naar het innerlijk, naar het hart van Gods heilig gebod. Om hem lief te hebben uit een rein hart boven alles. En de naast als onszelf. Dat is heel belangrijk, want ik kan wel over een eis praten. Maar als ik nooit werkelijk eens een keer buiten de deur kom te staan, dat ik die overtreder ben en dat ik aan die eis van God nooit voldaan heb, waar praat ik dan eigenlijk over? Nou ja, men heeft dat zo geformuleerd, een beetje zoetig vind ik het. Ja, kijk eens. We moeten toch elkaar blijven voorhouden en onszelf dat God het van ons eist. En als we dan nog eens de ontdekking mogen doen uit genade, dat wij niet aan die eis kunnen voldoen, dat we dan nog eens op onze knieën mogen komen en om genade bidden. En dan zal God zeggen dat die eis die is volbracht door een ander. En dan worden wij bekeerd door een ander. En dat die toegerekende gerechtigheid ons geschonken. Zo draait men een soort bekeringsgeschiedenis in elkaar waar alles en ieder aan afgemeten wordt. En men heeft vele woorden, maar ja, goede woorden op zichzelf. Maar ik kan nooit begrijpen waar een mens dat, wat hij er allemaal in ziet. Want dan gaan we vragen, geef wat gij beveelt en beveel dan wat gewilt. Augustinus. En dan hebben we nog een menigte, nou ja, met alle eerbied voor wat er gezegd en geschreven is. Ja, als je maar één ding bedenkt, je kunt je eigen niet met een formulering redden. Je kunt het niet in stukjes snijden en zeggen, ja, prachtig, ja, dit hier en dat daar en zus en zo. Ik denk wel eens, er is er nog nooit één onder welke eis dan ook overstag gegaan. Alleen door de eeuwige liefde Gods des Vaders. Die zondaar trekt uit de duisternis tot het licht. Daar gaat de mens van ondersteboven. Maar niet van zo'n mooie voorstelling. Die over het algemeen gegeven wordt in de prediking. Waar het allemaal klopt als een bus. Voor iedere vraag is toch nog weer een antwoordje. Ik heb dat vaak aangehoord in mijn leven. Nou, je wordt er ziek van gewoon. Ziek van. Dus ik noem dat elkaar een bekering aanpraten. Elkaar een soort geloof en een soort nood aanpraten. En dat gaat dan zo prachtig mooi. God eist. We kunnen het niet doen. Ja. Ja, maar we moeten het wel doen. Oh, wat moet ik nou beginnen? Nou, dan moet je maar eens vragen aan de Heer. Dan komt er misschien wel antwoord. En dan, ja, dan komt er ook een antwoord enzovoort. Nou ben ik bekeerd. Maar ik vergeet één ding. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Maar ben ik nou gestorven? En geloof ik in die gestorven Heren en zaligmaker? Of, en dat is een zeer gevaarlijk punt. Of heb ik mijn eigen zaakje, mijn eigen opgepoetste, nu bekeerde leven erbij gepakt. En dat ben ik. Ik ben er ook bekeerd, maar je moet niet te veel zeggen hoor, je moet voorzichtig blijven. Je moet niet te hard zeggen, want kijk eens, ja, die oude natuur weet je wel, ja. Dan word ik boos, dan word ik giftig, dan word ik nijdig, want ik kan er beslist niet tegen. Zo is het eigenlijk, ik kan er beslist niet tegen dat genade genade is. Want ik wil meedoen met het koor. Ik ben bekeerd. En zo is het gegaan. En toen ik het niet meer kon. Ja, toen ik. Hè, toen ik het niet meer kon. En toen kwam de Heer zo over en die zei, dan zal ik het. Hè, mooi hoor. En nou, hoe is het nou? Nou ja, door genade mag ik zeggen, met een dikke glimlach. Nee, bah. Moet nou een christen bij zo'n godsdienst leven? En dat is, ik stel het een beetje lachwekkend misschien voor, maar dat is schering en inslag hoor. Een schering en inslag. Er is de bekering is gewoon een menselijke spitsvondigheid, een soort truc past de Heere toe. De Heere zegt, ik eis van je. En wij komen vanzelfsprekend tot de ontdekking, dat we er ernst mee maken tenminste, ik kan het niet. Nou zegt de Heere gelukkig, nou heb ik die waar ik je hebben wil. Vraag nou maar om genade. Nou, en dan komt de Heere en die maakt het rest in orde. Nee, ik heb me daar nooit bijzonder door gegrepen gevoeld. Ten eerste door het systematische pasklare voorstellen. Maar ten tweede ook omdat er een legio mensen geteeld worden die allemaal half en bijna bekeerd zijn. En dan eens in de nood zitten en dan weer eens krijgen te zien van dit nee. Nee, laten we liever eerlijk zijn. God geef ons die genade om eerlijk te zijn. Doet dan God de mens geen onrecht? Waar haal je het vandaan? Lelijke booswicht, hoe durf je te zeggen? Ja, ja, maar dat is echt een mooi vraagje hoor. Op de JV en op de mannenvereniging en op de knapenvereniging. Is dat nou echt wel eerlijk? God vraagt toch van ons. God eist het toch maar van ons, hè? Dat wij dat doen. En we zijn toch allemaal mee eens dat we dood zijn in de misdaden en de zonde. Ja, ja, maar we moeten bedenken dat. En we moeten bedenken dat, ja. Ach, laten we liever luisteren naar het eenvoudige onderwijs. Neem hij, met andere woorden, ga niet verder met dat vragen.
Want God heeft de mens goed gemaakt. Wij hebben vele vonden gezocht. God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. God ziet de mens niet als zo'n arme ploeteraar, die zo graag bekeerd wil worden en zo graag wil doen wat God wilde dat hij zou doen, en die met veel moeite, zwoegen en slaven van de morgen tot de avond moest proberen om te doen wat God wilde. Wel nee, dat kwam Gods eer te na. God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. En ik zou erbij willen zeggen dat hij dat ook wilde doen. Want Adam in het paradijs en Eva, die hadden niet alleen de mogelijkheid om het te kunnen doen, maar ze hadden ook van God gekregen de innerlijke behoefte om het te doen. Want het beeld van God was hun levenselement. Zijn deugden waren hun ademhaling. Daarbuiten was het geen leven, maar een verderf. Als je alleen maar zegt dat de mens dat kon doen, dan plaats je de mens op een soort middenstanden. Je kan kiezen. Je kunt het doen. Ja. Je kunt het ook niet doen. Ik vind dat dat tekort doet aan de schepping Gods. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En je moet het veel anders stellen eigenlijk. Je moet het zo stellen dat, vergeef me de uitdrukking, het natuurlijk begeren van de mens lag naar God toe. En het onnatuurlijke, het duivelse, dat wil van God af. Je moet het niet zien dat het in de schepping eigenlijk een soort beweging was in de mens van God af. Dat was een daad van de mens. Daartoe moest hij alle trouw verloochenen. En daartoe moest hij alle gehoorzaamheid en liefdebetrekkingen verbreken. En daartoe moest hij luisteren naar het ingeven van de vorst der duisternis, die leugenaar van de beginnen. Dus je moet de val niet zien als een ongelukje, ook niet van een verkeerd uitgevallen keus, dat de mens even gewankeld heeft. Nee, je moet het zuiver zien zoals de Heidelberger het zegt. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van al deze gaven beroofd. Heeft hij zelf gedaan, heeft God niet gedaan, hebben wij gedaan. Waarom nou die vraag? Om dat antwoord. Om ons nog eens in te prenten dat de schuld bij ons is. En dan kunnen wij de causaliteit, de oorzakelijkheid van de zonde niet vinden en alle verbanden leggen. Dat doet toch helemaal niks ter zake ook dat wij dat niet kunnen vinden en niet kunnen uitleggen. Eén ding is zeker, God is niet de auteur van de zonde. God heeft niet een wrakscheepje op zee gezet om naar de overkant te varen in de wetenschap dat het halverwege wel vol zou lopen. God heeft ons goed en naar zijn beeld geschapen. En in dat opzicht zou ik haast zeggen, dan kies ik eerder voor het supralapsaristisch standpunt. God die van eeuwigheid een besluit genomen heeft wat voor ons verborgen was. Men moet niet zo voorstellen dat God een scheepje op weg stuurt in de wetenschap. Ja, het zal wel zinken. Om dan als het scheepje gezonken is in te grijpen. En nog een paar drenkelingen op de kant te zetten. Nee. Nee. Nee, dan zeg ik liever nee. O, God weet alles. Hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we hebben onszelf van al die gaven beroofd. Maar je moet niet denken dat wij God kunnen beroven. Hij moet niet denken dat God achter het net vist en dat God op een gegeven moment zegt, dat had ik nou nog nooit gedacht, hè. Dat had ik nog nooit gedacht. Kijk nou eens aan. Nee. Want dan moet dan alles te pletter varen, hoe dan ook, maar God voert zijn heilige raad uit. Hij heeft al onder de zonde besloten, opdat hij ze alle genadig zou zijn. Wel, laten wij niet te ver, en zeker niet speculatief of wijsgerig daarin doordringen. Als maar één ding, en dat is de bedoeling van de Heidelberger, en dat hoop ik ook mijn bedoeling te laten zijn, mensen. God, houd daar maar over op, want die redt het wel. God, die is zo oneindig groot, die bereikt zijn doel wel. Die heeft onze verhaaltjes en schema's niet nodig om mensen, kinderen zalig te maken. We hoeven het heus niet voor hem op te nemen in die zin. Nee. Maar, de bedoeling van het onderwijs is dit. Denk eerst eens, hoe staat het er met mij bij? Want het is mij eigen om in alle dingen van het leven een uitvlucht te zoeken. Als ik door mijn dommigheid bepaalde dingen in de war laat lopen, dan zeg ik, ja, hoor eens, als het helemaal zat wordt en ik word een beetje geprikkeld, dan zeg ik, hoor eens, ik heb mijn eigen niet gemaakt hoor. Met andere woorden, val me nou maar niet lastig daarmee, want daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben nou eenmaal zo vergeetachtig, of ik ben nou eenmaal een beetje los van hand. Zo op die manier. Als er in een huwelijk iets is, spanning, of in een gezin, maar neem maar een huwelijk, dat is een nauwe band. Moet je maar eens kijken wat een egoïste mens is. Hij geeft, punt 1... De man, die geeft de vrouw de schuld. En de vrouw geeft de man de schuld. Zonder meer. Dat staat er bij voorbaat vast. Hoef je echt niet aan te twijfelen. Dat is gewoon een gegeven. Die vrouw die jij bij mij gegeven hebt. Of die man. Die hebt zo'n naar ellendig karakter. Als die nou maar eens anders was. Dan zou ik ook wel anders zijn. Maar zo is het omgekeerd ook. Nou, zo zit het eigenlijk ook met God. En dan zegt de mens tenslotte in een zekere gelatenheid, nou ja, als dat niet anders is, dan moet ik dat maar aanvaren. Maar je voelt gewoon, nee mens, dat is het niet. Dat is het niet. Laat toch de Heidelberger ons nou eens de puntjes op de i zetten. Hij heeft ons goed geschapen. En dan heb ik wel gezegd, het besluit van God, dat is zeker allemaal waar. Maar in dat besluit van God komen wij niet voor als robots of als machientjes, maar als mensen die naar zijn beeld geschapen werden, die moedwillig zelf hun eigen verderf uitwerken. En dan moet je niet denken dat je nog misbruik kunt gaan maken van Gods grote heilige wil en van zijn heilig besluit. Moet je niet denken. Want daar ben je toch niet mee gered. Daar voel je toch wel aan als God ons op onze plaats brengt. Hè, dat je zegt, ja dat kan wel zijn wat God van eeuwigheid besloten heeft. Maar ik heb zelf. Door mijn eigen moedwillige. Hè, dat duidt op het, ik zou haar zeggen op het agressieve. Het agressieve van die daad. Het luisteren naar die Satan. En het begeren van als God te zijn, ja meer dan dat. Het weglopen van onze plaats als schepsel. Het wegvliegen uit ons levenselement. Voel je toch wel aan dat dat waarachtig is? En dat je niet met verhaaltjes aan kunt komen bij de Heere God en zeggen, ja, maar kijk eens, ik ben altijd al zo geweest. Nee, zo zijn we niet geweest. We zijn zo gemaakt met dat we een hartelijke lust en liefde hadden om in al Gods wegen te wandelen, om hem te prijzen bovenal. En om hem te bewonderen in al zijn werken. Toen Adam viel, toen vielen wij met hem, ter wel eerder opgemerkt, uit de vallen ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Toen Adam viel, is hij zelf en al zijn nakomelingen van al die gaven beroofd. Ja. Ja, ik moet nog eens wat vragen. Heb je in je leven ontdekt dat je jezelf van alle gaven beroofd hebt? Het gaat nou niet om de mate of de diepte van die kennis, maar of we er iets van hebben mogen leren kennen. Want het is een zeer onnuchterende ontdekking voor jezelf, hè? Als je in je godsdienstig, kerkelijk, christelijk leven, je leven met vallen en opstaan, zoals men dat pleegt te noemen, als je werkelijk geplaatst wordt voor het feit, ik wil niet bekeerd zijn, ik wil niet zalig worden. Nou, je zou zeggen, dat lijkt me toch wel verschrikkelijk, dat is ook verschrikkelijk. Het is ook verschrikkelijk. Op het moment soms dat een mens zich dat bewust wordt, wordt hij rood of bleek. Grijpt hem aan. Het grijpt hem aan om waar te nemen dat hij een Judas is. Wat wilt gij mij geven? Ik zal hem u overleveren. Ja, het is gelukkig als je geen Judas hoeft te wezen in die zin zoals Judas de meester voor 30 zilverlingen, daar gaat het nou even niet om. Maar ik bedoel nou wat onze aard betreft, onze gevallen Adams aard. Ik zelf heb me van alles beroofd. Om dat nou te aanvaarden. En dat je gewoon voelt, zo groot als je bent, ben je radicaal tegen, anti. Ja, dan kun je het natuurlijk niet meer zo goed vinden in die algemeniteiten van dat wij zondaars zijn en dat we wederom geboren moeten worden. Dan kun je het ook niet meer daarin vinden. Ach, Heere, wil ons alsjeblieft nog eens bekeren. We hebben het zo nodig. Maar u bent het niet verplicht om ons te bekeren. Al willen wij het wel zo graag, maar u bent het niet verplicht. Dan voel je, dan doorzie je voor je eigen, laat een ander maar rusten, voor je eigen ziel, dat je zo'n doortrapte leugenaar bent. Dat je bezig bent om God zand in de ogen te strooien. Want je wil niet aanvaarden wat God wil. Je kunt niet aanvaarden. Die geestelijke doodstaat, die is zo radicaal, hè? Zo vijandig dood ligt de mens. Dat met heel zijn huichelarij die hij erop nahoudt en heel zijn comedievertoning in de godsdiensten. Hij is en hij blijft een bedrieger. Maar God zegt nee, ik heb jullie goed gemaakt, maar je hebt veel vonden gezocht. Heel veel vonden gezocht. Je hebt je eigen toch beroofd. Door je moedwillige ongehoorzaamheid, je ongeloof, je verzelfstandiging van jezelf om te functioneren buiten God en buiten zijn heilige wil. Dat kan toch niet? De vis kan toch in het zand niet leven? Aanvaarding. Nou, ik kan me er geen zorgen over maken in die zin. Ik probeer niemand een aanvaarding aan te praten, hoor, want het gaat toch niet.
gaat toch niet. Maar het zou kunnen wezen dat er een ogenblik is in je leven, in meer of mindere mate, ik sla geen palen of perken, maar dat je in de kerk zit of thuis bent en dat je het opeens je bewust wordt. Ik ben een vijand. Ik ben een vijand. Ik ben een vijand dat ik nooit gedacht. Ja, ik heb wel gehoord dat wij vijanden zijn. Dat vijanden met God verzoend worden, maar ondertussen ging alles gewoon door. En ja, ik ging wel graag naar de kerk ook, en ja hoor, dit en dat, en ik heb er altijd om gevraagd. Maar nou is het net alsof er een doek wordt weggehaald, en nou zie ik gewoon een zwart gat, een zwart monster. Ik wil niet, ik wil mijn eigen zin doen. Ik wil de zonde, ik wil de duivel dienen en de wereld. Maar ik wil God niet vrezen. Oh, dat is een harde ervaring. En dan denk je misschien het eerste ogenblik. Nou kan ik nooit meer bekeerd worden. Dat kan nooit goed komen. Want nou erken ik dat ik niet wil dat hij koning over mij zijn zal. Dat wil ik niet. Ik wil wat anders. Ik vind dat geen leven. Ik vind dat geen waarheid. Ik kan me niet verlustigen in zijn eer en in zijn deugden. Helemaal niet. Ik heb de wereld nodig en de zonde nodig en alles nodig om mezelf bezig te houden. Maar God niet. Oh ja, dan denk je. Oh, je bent een verworpeling. Jij bent een verworpeling, een ezel. Een ezel. Die nog vroom probeert te praten ook, maar ondertussen je eerste geboorterecht voor een schoteltje linzen moest verkoopt hoor. En voor 30 zilverlingen de middelaar eraan waagt, zo ben je. Oh ja, ik weet het iets ervan, een klein beetje, maar uit de praktijk van het leven dat ik gewoon begon te sintelen. Te sintelen van ontroering. Ik, jij, jongen. Jij, die altijd in de kerk zit, waar de mensen van zeggen, joh, heb je maar dat jochie al eens horen praten? Die is nog maar zo oud. Jij bent een vijand van God en van de naaste. En alles wat je nastreeft in dit leven, is eigen behoud. Lijfsbehoud. Eigen eer. Maar niet God. Verbeeld je maar. Oh, dat gaat soms door de mensen merg heen. Vijand. Ja. Maar toch is het niet zo erg hoor. Want je hebt een hoop mensen die keutelen maar een beetje aan. En ongemerkt zijn het allemaal van goedwillige mensen graag. Mensen die graag bekeerd willen worden. Ongemerkt worden ze ook bekeerd ook. En ongemerkt doen ze belijdenis en ongemerkt komen ze aan het avondmaal en ongemerkt gaan ze naar de hemel. Het gaat allemaal zo ongemerkt. Dat wil zeggen, men schuift van het ene vervolg in het andere vervolg, zo. Steeds een stapje verder. Maar heb ik nou persoonlijk dit aanvaard? Niet dat het in mijn aanvaarding zit, hoor, daar gaat het ook niet om. Maar ik weet wel dat God vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood zijn zoon. En indien Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met God verzoend zijn. Ik heb de dood en het leven van de Heer Jezus allebei nodig om zalig te worden. Want met mijn dood en met mijn leven zink ik weg. Ach, het klinkt misschien een beetje scherp, maar ik bedoel dat niet in een hakken en slaan, oh mensen, zo niet. Zo moet je het niet opvatten. maar ik bedoel het als een onderdeel van het werk van de geest en van het woord, niet buiten het geloof om. Dat God vijanden met zichzelf, dat dan, je zou haast zeggen, als God naar een mens omziet, dan gaat hij pas zien dat hij een vijand is, anders denkt hij dat hij een vriend is. Anders denkt hij dat hij een meelevende is, of een van verre staande, of een bekommerde, of noem maar op. Of iemand die in de rij staat om nog te wachten op de genade. Maar dan ziet hij dat het anders is. Hoe nameloos diep dat zijn val is, dat hij nou een vijand van God geworden is. God heeft ons goed gemaakt. We hebben vele vonden gezocht. Moedwillige ongehoorzaamheid. En moet je eens denken. Dat vaak waar het meest gepraat wordt over. God eist het mensen. God vraagt het van ons hoor. God wil dat we ons bekeren hoor. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Al die mooie woorden, schriftwoorden soms. Dan zeg je, hoe komt het toch dat er zo weinig goddelozen zijn? Er zo weinig gebeurt? Hoe komt dat toch? En dat die lieve God die zo graag wil dat wij het toch doen, dat er zo weinig gehoor aan gegeven wordt, want er is niemand die luistert. Ben je wijs? Een stukje speelgoed is het geworden, de eis van God. En dat komt, hè, omdat men bij alle zwarigheid die men erop nahoudt, toch niet werkelijk gelooft dat wij niet staande gebleven zijn en onder de vloek der wet ons bevinden. Dat komt omdat men met een hoop uitwendige poppenkast elkaar bezighoudt, maar nooit innerlijk overtuigd wordt. Ik ben in mijn bestaan, in mijn zijn, in mijn hele wezen, met alle vezelen ben ik buiten de deur, een duisteling, een vijand van God. Dat wil men niet aan. Dat omzeilt men. Door net te doen alsof, ja, we kunnen het wel niet. We moeten natuurlijk naar trachten. We kunnen het wel niet, maar altijd dat maar. En daarom hoor je ook nooit, dan is zo innerlijk blij. Zo innerlijk vervrolijk. Spreken over die dierbare heren en zalig maken. Dat kan dan ook niet leien natuurlijk. Want dat correspondeert met elkaar hoor. Als je een zalig maken nodig hebt om bekeerd te worden en zo. En om gelovig mens te worden. En om de eisen in te willigen enzovoorts en al die dingen meer. Nou dan hoor je niet zoveel van de zalig maken. Maar als dit geloof mag worden. En ik geloof dat de Heer het doet. De Heer doet het. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben geen hartenkenner. Maar ik geloof toch dat de Heer zijn woord zevend aan mensen harten. En dat dan deze en dan gene zichzelf het bewust mag worden van de werkelijkheid. O God, dat heb ik nooit gedacht. En nooit geweten. Bij alles wat ik wist. Dat ik een vijand van u ben geworden. Oh, voel je dan aan, dan kun je alleen nog maar blij gemaakt worden met de genade van onze Heer Jezus Christus, die daar, hij rijk was, arm geworden is, om onzentwil. Dan kan die persoon van de middelaar nooit genoeg geprezen, geroemd en uitgestald worden. Nooit genoeg. Dan zijn en blijven we altijd nog maar aanmächtige Joden als het gaat over het heilige evangelie. En zucht menig zondaar had ik een tong die van niemand dan van Jezus zong. Dan wordt ook het evangelie, of dan is ook het evangelie, waarlijk voor ons het evangelie waarin God vijanden met zichzelf verzoend heeft en aan armen het evangelie verkondigt. Daarom.
Daarom zou ik ook nog in woord van troost, ook in verband met deze woorden, dit stukje van de Heidelberger willen zeggen. Als je nou in je leven het moeilijk hebt, hè? Ik zeg nou niet dat je er buiten staat. Maar door die voortgaande ontdekking van de Heilige Geest, hè, dat je zo verschrikkelijk moedeloos bent. Dat heb ik ook wel. Heus, je moet niet denken dat ik over een ander sta te praten. Maar dat je zegt, ja, en dan niet met zo'n glimlachje erbij van, nee, maar innerlijk, van binnen, hè. Ik ben eigenlijk Ezau. Ik ben Ezau. Een Ezau ben ik. Ik ben gespeend aan alle geestelijk goed. Ik kan niet luisteren. Ik kan het woord niet lezen. Ik kan God niet volgen. Ik kan niet hartelijk de Heere prijzen. Ik val onder het bidden soms nog in slaap. Of ik blijf nog even met mijn hoofd op het kussen liggen, omdat ik zo moe ben. Al heb ik al lang in mijn eigen amen gezegd. Als je dat nou allemaal ontdekt, dat je zegt, oh wat een verwerpelijk schepseltje ben ik. Bij de aan, maar meer nog bij de voortgang. Meer nog bij de voortgang. Want hoe ouder je wordt, hoe verder je leven gaat, hoe meer ga je het zien, hoe totaal onze natuur verdorven is. Maar dan mag ik je toch zeggen, wat wil je dan? Wat wil je dan? Heb je jezelf van al die gaven beroofd? Of niet? Of had je ze nog? Of denk je dat je alleen nog maar een aanmoedigingetje, een evangelisch aanmoedigingetje nodig hebt om je sluimerende gaven nog wat op te leggen? Denk je dat? Nee toch? Je weet het toch? Die geest zal overtuigen van zonde, omdat we die grote uitlegger van de wet, Jezus Christus, niet hebben geloofd. Je weet het toch, hè? Dat de Heer die zijn woord heeft geopenbaard, het gedichtsel van Smentzat, is al lelijk boos van zijn jeugd aan. Ja, maar moet je daar dan blij mee zijn? Nee, dat zeg ik niet, helemaal niet. Maar laat je niet wegjagen door de duivel en door je diepe val en door je zonde. En door je beroofd zijn van alle geestelijk goed, laat je niet wegjagen van de Heer Jezus, van de genade. Geef het niet prijs. Geef het niet prijs wat God jezelf door zijn lieve woord en geest gegeven heeft in je leven. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Heere Jezus, trek me, ik zal u nalopen. Laat dat niet gaan. Bedenk eerder dit, wat je nou aanschouwt, hè. Dat is de werkelijkheid, maar die zien we maar zo weinig. Die aanvaarden we maar zo weinig. Dat wij inderdaad zulke schepselen zijn, gespeend aan alle goed. Maar als je er niet omheen kunt, en als je zegt, oh wat treur ik verslagen, of ik dreig in de onverschilligheid te verzinken, of mijn kleine verstandje te verliezen. Hoe raak ik ooit nog mezelf kwijt? Als zo is, dan hoop dan niet. Ik heb mijzelf, u hebt uzelf van alle gaven beroofd. Maar hij is opgevaren in de hoogte en heeft de gevangenis gevangen genomen met de gevangenen die erin zitten en heeft gaven genomen om uit te delen de mensen, kinderen, jou te wederhorig om bij hem te wonen. Gaven genomen om uit te delen. Weet je het dan niet, arme zondaar, dat je niks hebt? Weet je dan niet dat alles bij u radicaal andersom werkt dan dat het bij God erbij staat? Is het dan niet de dagelijkse praktijk van het leven? Het gaat niet om het goed te praten, maar het gaat om de ernstige werkelijkheid dat we nog niet één ogenblik van ware afzondering voor God kunnen besteden. Dat we ons niet in waarheid kunnen verdiepen in zijn woord. Dat we met ons bidvertrek en al in de hel terechtkomen. Dat we met onze kerkgang en met alles maar openbaar komen als weerspannige overtreders. Wist u dat dan niet? En als de Heer het dan u laat zien door zijn Heilige Geest, zou je dan wegvluchten? Zou je dan wanhopig worden? Zou je dan de moed laten zinken? Terwijl hij gaven genomen heeft om uit te delen. Zie je, mens, je verwacht het van de eerste Adam, maar het is alleen in de tweede te vinden. In hem alleen en uit hem kunnen wij geholpen worden ter bekwamertijd. Laat dan de waarheid staan dat we moedwillige zondaren zijn. Dat we boze schelmen zijn die als we de lengte krijgen God nog de schuld geven. Om onszelf te redden, laat het dan maar staan. Maar laat dan ook dat dierbaar evangelie staan. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, hiertoe, om voor die lage tollenaren, zondaren, overtreders, eigen gerechtigden, om de dood in te gaan. Om die dood zo in te gaan, dat ik in al de vezelen van mijn bestaan naar ziel en lichaam de dood aan zal doen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat is een bewijs dat er van ons niks deugt, nog niet één vezeltje, want er is van de Heer Jezus Christus niets heel gelaten, maar hij is gans en al bedolven. Hij heeft zich geheel en al ontledigd. O, en dat heeft hij nu gedaan om mij, arme dwaas, mij die de inbeelding te boven ging, mij godsdienstig mens met alle lapwerk dat ik eraan denk kost te leggen, om mij te leren dat ik alleen in hem bestaan kan voor God en alleen uit hem, uit zijn bediening, kan leven in zijn woord, in zijn spoor wandelen. Dat alleen. Nu, dan moet je niet al te mistroostig zijn. En al te moedeloos neergebogen zeggen, ik ben afgesneden van voor God zo. Moet je niet zeggen. Want dat heeft de Heere Jezus gezegd. Afgesneden van voor uw ogen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij in eeuwigheid niet verlaten zouden worden. In leven, in sterven. In voorspoed, in tegenspoed. In beschuldigingen of ook onschuldigingen. In dood en in leven. Terwijl we misschien zijn naam mochten prijzen. Of zeide ik zal zijn naam, heen te zijn gedachten is niet meer spreken. Nimmer meer verlaten, zo arm als je bent, zo beroofd, zo kaal en zo naam. Is dat aangenaam? Wij hebben geen aangenaamheid. De aangenaamheid is in hem, wiens naam is Jezus. Ziet, zo is dan het heilige evangelie in die zondag 4 niet buitengesloten. Maar het heilige evangelie vormt als het ware de achtergrond, de basis van wat hier staat. Zodat uit deze vraag en antwoord tot ons komt. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Wie is naakt? Hier is kleding. Waar is Esau? Hij komt tevoorschijn. Hij die zijn eerstgeboorterecht verkocht. En zie eens op die meerdere Israël, die met zijn dierbaar bloed het recht over u verworven heeft. Gekocht. O, dan geeft ook hier het woord van God de ruimte voor de beslotenen, voor de omzwevende gevangenen, voor die zeggen, o God, wat een oude vriendin wel eens tegen aan me schreef, ik ben een liefdeloos monster. En ik kan niet begrijpen dat God zulke monsters genadig is. Dat is waarheid. Het is ook alleen om Jezus wil. Amen.